We gaan nu met elkaar uit de schrift lezen. En u kunt daartoe opslaan Hebreeën 11. Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 16. En daarna lezen we iets uit de Petrusbrief. Eerst Hebreeën 11, vers 13. Daar gaat het over die geloofsgetuigen, die we in het Oude Testament allemaal hebben terug kunnen vinden. En dan staat er: deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden waaruit zij weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover. En dan uit de eerste Petrusbrief. De eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk, de versen 11 en 12. 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Andere vertaling staat: op de dag van vergelding. We lezen hier deze allen. Wie zijn eigenlijk die allen? In dit geloof zijn zij allen gestorven. Hier worden genoemd Abel en Henoch en Noach en Abraham en Sara. En van Abraham wordt gezegd dat hij gehoorzaam geweest is de weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, zonder te weten waar hij komen zou. En dat hij door het geloof inwoner is geweest in het land van de belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten heeft gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. Ze verlangden naar een hemels vaderland. Maar als we eens even nadenken over Abraham, dan is Abraham een hele bijzondere man. Want met Abraham begon eigenlijk het ontstaan van het volk van Israël. Toen heette het natuurlijk nog niet Israël. En God deed aan Abraham hele wonderlijke, bijzondere beloften. En het wonderlijke van die beloften is, die beloften die aan Abraham gegeven waren, waren absoluut onvoorwaardelijk. Dus het lag niet aan Abraham of die vervuld zouden worden, want God zou het toch doen. En dat moeten we heel goed begrijpen, want wat beloofde God aan Abraham? En twee hele bijzondere beloften staan daar. In Genesis 17 vers 7 zegt hij dat hij Abraham beloofde dat zijn nageslacht het land zou bezitten. En hij beloofde ook dat dat volk een zegen zou zijn voor alle volken. Dat staat in Genesis 22 vers 10. En nou is het zo opmerkelijk dat de Heer Jezus zich bij die beloften aansluit. Want als je dan in Johannes 4 vers 22b kijkt, dan zegt de Heer Jezus heel duidelijk dat het heil, de zaligheid, is uit de Joden. Dat is nogal wat. Abraham kreeg ook een plek voor het offer aangewezen. Wat hij moest brengen. Hij moest Isaac offeren, zijn enige zoon. Eigenlijk staat er in de grondtekst zijn alles. En we weten dat dat de plek is waar uiteindelijk Jeruzalem ontstaan is. We weten ook dat daar op die plek, dat daar uiteindelijk de Heer Jezus leed en stierf. En het was heel bijzonder dat er twee uitspraken waren die uit de mond kwamen van mensen die helemaal niet geloofden. En de ene uitspraak was van Caiaphas, die zei: het is beter dat één voor het hele volk sterft dan dat ze allemaal sterven. En de tweede uitspraak kwam van, nota bene, de Romeinse heerser, Pilatus. En die schreef boven de Heer Jezus, toen hij daar aan het kruis hing, had hij een beschuldiging moeten schrijven. Daar schreef hij op, koning der Joden. Dan moet ik even wat bijzeggen. De Heer Jezus is inderdaad de koning van de Joden. Niet van de gemeente, maar van de Joden. En toen wilden ze dat veranderd hebben, dat hij gezegd zou hebben dat dat zo was. Maar Pilatus zei, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, dat laat ik daar staan. En dat was omdat God het zo wilde. Caiaphas had iets gezegd wat God wilde dat hij zou zeggen. En door dat alles heen kunnen we iets geweldigs zien, dat God zijn plan volvoert, ondanks mensen. En dat moeten we heel goed in de gaten hebben. God is soeverein. Hij bepaalt het. En daarom heeft hij met dat volk van Israël een hele bijzondere weg heeft hij voor. We moeten dus bedenken dat op die plek die door God werd aangewezen aan Abraham, want hij moest 3 dagreizen ver reizen om er te komen, in het land Moria. En toen zag hij die berg, die heuvel in de verte. En daar moest hij precies wezen. En later weten we dat daar, later bij David, de dorsvloer van Arauna was. En we weten ook dat David dat kocht en dat uiteindelijk daar ook de tempel is verrezen. En in die stad moest de Heer Jezus lijden en sterven. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem zou sterven. Dus het was allemaal door God bepaald. Want u kunt wel denken, wat is Jeruzalem dan een kleine stad in vergelijking met zulke grote wereldsteden? Waarom maakt iedereen zich zo ontzettend druk over Jeruzalem? Wat is dat toch allemaal? Maar dat komt omdat God die stad heeft uitgekozen. En weet u hoe uitgekozen? Tot een eeuwige stad. Waar zijn zoon koning zal zijn. Als God dus begint, begint hij met het centrum van de aarde. Daarom wordt Jeruzalem ook genoemd de navel van de aarde. En u weet wel, die navel bij ons, die zit precies in het midden van ons lichaam. En al die krachten van God, die concentreren zich dus op dat volk en die stad. Want straks komt de echte vrede, en die komt echt niet eerder, dan wanneer de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg om daar die vrede te stichten. Hij is de vredestichter. En dan pas wordt het echt de stad van de vrede. En vanuit Jeruzalem zal dat uitgaan. En zo ontzettend veel heidenen zullen dan uiteindelijk de slip van een Joodse mantel aanraken en zeggen van, vertel ons de weg van de Heere. Dat is toch heel bijzonder. Wat een toekomst voor dat volk. En uiteindelijk zal dan dat volk niet meer aan de staart van de volkeren zijn, zo staat het er, maar het zal aan het hoofd van de volkeren zijn. Geen mens kan dat tegenhouden. Het heeft God bepaald. Dat er nog van alles moet gebeuren wat eraan vooraf gaat, dat ze nog verschrikkelijke dingen moeten meemaken om gezuiverd te worden, om werkelijk de Heer Jezus te voeten vallen. Dat staat ook in de Bijbel. Maar het gaat gebeuren. En eenmaal zal dat volk, het zendingsvolk, bij uitstek zijn. En dat is heerlijk, dat dat gebeuren gaat. Wat een geweldige toekomst heeft dat volk. En het is goed dat te bedenken. Want we hebben zo vaak op allerlei mogelijke manieren, ook in de christelijke wereld, dat volk volkomen tekort gedaan als we denken aan wat God over dat volk gezegd heeft. Er zijn zelfs mensen gezegd dat het volk heeft volkomen afgedaan. Maar dat kunt u in de Bijbel nergens lezen. En in de Bijbel staat heel duidelijk dat dat volk eenmaal als volk, het overblijfsel van dat volk, tot bekering zal komen. En dat ze de Heer Jezus zullen aannemen. Degene die in wie ze het doorstoken hebben. En dat ze een rouwklacht aan zullen nemen als van een enige geborene. Maar dan zal het ook totaal veranderen. De Heer Jezus is ook voor hen de weg. En hoe vind ik dat zo bijzonder, dat we dat in dat stuk dat we nu gelezen hebben met elkaar, dat daar over Abraham die bijzondere dingen worden gezegd. Laten we eens even kijken. Abraham, die wandelde dus in geloof, maar niet alleen in die belofte die hij concretiseren zou zien op de aarde, want ook die belofte heeft hij niet gezien. Hij heeft ze van de verte begroet, hij moest het allemaal maar werkelijk in vertrouwen geloven. En de apostel Paulus, die sluit zich daar helemaal bij aan. Wat was dat nou voor een geloof? Paulus zegt, wij zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, het in de vreemde, hun welgevallig te zijn. Wat betekent het nou om een vreemdeling en een bijwoner te zijn? Dat gold dus voor de mensen van dat geloof uit dat gedeelte wat we gelezen hebben. Abraham was een vreemdeling in een vreemd land. Wat betekende dat voor hem? Hij moest zijn eigen land verlaten. Een vreemdeling moet zijn eigen land verlaten. En hij komt in een vreemd, voor hem vreemd land, waar ze vaak een andere taal spreken. De laatste tijd hebben we met heel wat vreemdelingen, komen we in aanraking en dan zien we het, dat het heus niet makkelijk is om vreemdeling te zijn in een vreemd land. Je hebt er haast geen rechten. En het is heel moeilijk, die situatie. Staatsburgers van het land zijn ze niet, want ze zijn van een ander land. En ze hebben hele andere gewoonten. Voor Abraham betekende het dat hij zijn vaderland verliet, zijn familie moest verlaten en in een land moest gaan wonen dat God hem zou aanwijzen. Hij moest daar wonen in tenten. En zijn geloof was totaal anders dan dat van de Kanaanieten. En daarom wilde Abraham ook absoluut niet dat zijn zoon Isaac met een van die Kanaanieten zou trouwen. Van Abraham staat er dat hij door het geloof een inwoner geweest is in het land van de belofte als in een vreemd land. Door dat geloof staat er. En wat houdt dat geloof nou in? dat geloof ons een basis in wat God hem had beloofd. Niet alleen de belofte van het nageslacht en niet alleen de belofte van het land dat hij zou bezitten, dat nageslacht zou bezitten, maar ook het geloof dat God zelf zou voorzien in een lam dat de zonde zou wegnemen. En dat voor hem daarom ook een hemels vaderland wachtte. Met een stad waarvan God zelf de bouwmeester en ontwerper is. Daarom, zo staat er, schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Abraham vertrouwde dus absoluut in dat wat God had gezegd, wat God had beloofd, waar God zich aan verbonden had. God zei, ik sluit een eeuwig verbond. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Wat heel duidelijk moet zijn, is dat ze de vervulling van die belofte niet gekregen hebben, maar dat ze in het geloof het vanuit de verte gezien en begroet hebben. En is dat met ons ook niet zo? Geloof in Gods woord maakte dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. En dat was bij deze geloofsmannen en vrouwen die hier genoemd zijn, dat was daar zo, maar dat geldt even goed voor de nieuwtestamentische gelovigen waar de apostel Petrus aan schrijft. 1 Petrus 2 vers 11 en 12 hebben we dat gelezen. En dat is ook zo bij de apostel Paulus. En het geldt ook voor de kinderen van God die door zijn genade zijn wedergeboren. Ook wij hebben die heerlijke toekomst van het hemelse vaderland en die hemelse stad. We weten het door geloof. En door het geloof zijn ook wij vreemdelingen en bijwoners op aarde. En daarom zegt de apostel Paulus in Filippenzen 3 vers 20 dat ons burgerschap in de hemelen is. Waaruit we ook onze zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. We leven dus net als de oud-testamentische gelovigen in verwachting. In verwachting van wat komen gaat. En zolang we nog in verwachting leven, zijn we in de vreemde. Er staat ver van de Here. Maar weet u wat nou zo heerlijk is? De Heer Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij is daar in de hemel, maar hij heeft ons door zijn genade de Heilige Geest gegeven. En dan kom ik weer bij Jeruzalem. Want in Jeruzalem stierf de Heer Jezus. En na 3 dagen stond hij daar weer op. En ook daar is de Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. Elke keer weer die plek waar God zijn geweldige zegen ging geven. En dat krijgt nog een enorm vervolg. Dat maakt dat we naar Gods bedoeling kunnen wandelen in die tijd van onze vreemdelingschap, doordat de Heilige Geest ons leidt. En als we dat doen, dan zal het opvallen in de omgeving waar we wonen en waar we werken. Bij de familie en bij vreemden. En dat roept een tweeërlei reactie op. Aan de ene kant waardering en verlangen. En aan de andere kant verschrikkelijke dingen. Namelijk miskenning, ergernis, haat, vervolging en zelfs soms de dood. Dat was en is zo bij het volk van Israël. Maar het is ook bij de Heer Jezus zo. Er zijn zulke parallellen. Toen de Heer Jezus geboren werd, werd al naar zijn leven gestaan. Maar dat was bij het volk van Israël dus ook. Want ze waren nog maar in Egypte. En wat wilde toen die farao? Die wilde al die kindertjes in de Nijl vernietigen. De jongetjes moesten dood. Want hij wilde dat volk in feite zijn kracht ontnemen. Daar is het de boze altijd op begonnen om de plannen van God te dwarsbomen. Maar het zal hem niet lukken. Maar die strijd is constant aan de gang. Ook vandaag aan de dag is die strijd aan de gang. En als we daar zicht op hebben, dan kunnen we het begrijpen waarom dat volk elke keer zo in de knel komt. Want daar zit veel meer achter dan we alleen maar zien in die wereldpolitiek. Daar zit namelijk de macht van de boze achter, die absoluut Gods plannen in de war wil sturen. De wereld kan hen die niet van de wereld zijn, nou eenmaal niet lief hebben. Het is net als met een orgaan dat geplaatst wordt in een ander lichaam. Dat lichaam, zijn reactie is ogenblikkelijk, ik stoot het af. We moeten maar erbij bedenken dat de wereld in het boze ligt en dat de overste van deze wereld Satan is. En we zien het vanaf het begin dat Satan erop uit was Gods volk uit te roeien. En heb ik al even genoemd dat van die jongetjes, maar u weet ook hoe de Amalekieten erop uit waren om het volk uit te roeien. Hoe Haman, de Amalekiet, het volk wilde uitroeien. En hoe later, nou ik doe maar hele grote stappen, maar om het even te zien, Hitler het geprobeerd heeft. En wat denkt u dat de Hamas zou willen? Het is allemaal zo ontzettend duidelijk. God heeft de zijnen, maar Satan heeft ook gebruikt, misbruikt, ook mensen. We zien dus vanaf het begin dat Satan erop uit is om Gods plannen te verstoren. En heel de geschiedenis door zien we dat die pogingen waren. En met de Heer Jezus was het al niet anders. Hij was nog maar net geboren of Herodes stond hem naar het leven. Later in Nazareth wilden ze hem van de rotsen gooien. En nog weer later wilden ze hem stenigen. En tenslotte hebben ze hem gekruisigd. U weet hoe dat allemaal gegaan is. Want de Heer Jezus zegt, ze zullen mij haten, maar niet alleen mij, maar ook die van mij zijn. Gods volk wordt gehaat, en daar bedoel ik het volk van Israël mee, maar ook de kinderen van God van de gemeente worden gehaat. Dat heeft de Heer Jezus voorzegd. En met vele kinderen van God gaat het dus precies zo. In hoeveel landen is er niet vervolging? En ik monitor dat een beetje, houd dat een beetje mee in de gaten. En dan zie ik telkens weer dat er nog weer meer landen bij komen die de christenen gaan vervolgen. Hoe moeten we wandelen in deze tijd van onze vreemdelingschap? In 1 Petrus 1 vers 17, er staat in het vers, we moeten wandelen in de vreze des Heren. Ons bewust zijn van het feit dat we met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Waardoor is onze levenswandel dan van nature zinloos? Doelloos. Het is belangrijk om te begrijpen dat een mens van nature aanspraak maakt op zelfbeschikking. De zonde die ons leven zinloos maakt is zelfhandhaving. Hij wil zijn eigen God zijn. En nu is het heerlijke dat de Heer Jezus ons daarvan heeft vrijgekocht. Maar dat kon alleen maar als hij die oude mens liet meesterven aan het kruis. Daarom is een gelovige die werkelijk wedergeboren is, is met hem gestorven en met hem begraven en met hem opgestaan tot een nieuw leven. Hij krijgt dus in feite deel aan de goddelijke natuur. Hij wordt dus een totaal ander mens. En als ik me bewust ben dat hij gekomen is om mij te verlossen, maar ik zou dat weigeren, dan is er geen redding. Maar zodra ik die vrijkoping dankbaar aanvaard en hem aanvaard als mijn Heer en Heiland, dan krijgt mijn leven zin. In Johannes 3 vers 19 staat, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, en dat licht is de Heer Jezus, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren boos. En dat is het verschrikkelijke. Dat al biedt God zijn oplossing aan, en heel veel mensen zijn, nee, we hebben onze eigen handhaving meer lief dan ons te buigen en ons te verloochenen voor de Heer. Wat heerlijk als we dankbaar dat offer van de Heer Jezus Christus dat Hij bracht aan het kruis mochten aanvaarden in geloof. Maar daarvoor is absoluut zelfverloochening nodig. En als we dat doen, maakt God ons tot zijn kinderen. Dat kunnen we zelf niet, dat doet God. En dan komt het erop aan dat we leren leven als kinderen van God. En dat is het leven in vreze des Heren. Dat betekent concreet dat we in alles ons laten leiden door Hem, door Zijn geest. Dat we niet de problemen waar we voor komen te staan, daar komen we allemaal voor te staan, zelf oplossingen bedenken, maar ze bij Hem brengen en vragen om wijsheid. In 1 Korinthe 12 vers 7 lezen we, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En zegt niet ook Jacobus dat als iemand in wijsheid tekortschiet, dat hij God daar maar om mag vragen? En dat God ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, zegt hij. Ze zal hem gegeven worden. Wat een genade van God. Wandelen in de vreze des Heren betekent hem in alles de leiding geven en hem vertrouwen. En dat gaat vaak tegen ons zogenaamde verstand in. Ons natuurlijke verstand redeneert zo anders. Stel je voor, je wordt beschuldigd van iets dat niet waar is. Hoe reageer je daar dan op? Dan reageer je van nature erop door jezelf te verdedigen. Maar hoe was dat nou bij de Heer Jezus? Die zo vaak vals beschuldigd werd. Die keer dat hij beschuldigd werd dat hij de demonen uitdreef door de overste Beelzebul van de demonen, antwoordde de Heer Jezus, want hij kende hun gedachten, met een woord van wijsheid. En hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Elke keer had Jezus een andere manier om te reageren. Want een andere keer, als die beschuldigd wordt bij de Joodse raad, dat weet u wel, vals beschuldigd antwoordt hij helemaal niet. En geeft het helemaal over aan God die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus liet zich in alles leiden door zijn hemelse Vader. En dat is werkelijk leven in de vreze des Heren. Peter zegt, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Houd uw levenshandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken, mogen op de dag van de vergelding. Als zij die op die dag moeten getuigen, naar waarheid, ongelovigen worden ter verantwoording geroepen, maar ze moeten getuigen naar waarheid. Wordt God verheerlijkt doordat wat zij over ons moeten vertellen? Was het niet bij Pilatus ook zo? Moest hij niet erkennen, ik vind geen schuld in hen? Het omgekeerde komt helaas ook voor, ook bij kinderen van God. In Filippenzen 3 vers 17 tot 20, dan lezen we daarover. Eerst zegt Paulus daar, wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want, zegt hij dan, velen, en dan komt het, ik heb het u dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook, en dan staat hier onder tranen, er staat eigenlijk letterlijk huilend, zei hij het, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is, en er staat in onze vertaling het verderf, maar er staat in het Grieks niets, er staat hun einde is verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Het gaat hier niet over ongelovigen, maar over gelovigen. Die wandelen naar hun eigen begeerten. Begeerten en verlangens die strijd voeren tegen uw ziel, zegt Petrus. Je zou je bij dit gedeelte kunnen afvragen, kan een gelovige dan verloren gaan? Maar dat is niet zo. Maar hij kan wel een totaal verloren levenswandel hebben. Er staat dan ook dus, hun einde is verderf. Maar enkel dus verderf. Een onvruchtbaar leven, een verdorde tak, die wordt verbrand. Ze worden gered, staat er in 1 Korinthe 3 vers 15, maar als door vuur heen. Maar dan gaat Paulus verder en zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Voordat de Heer met zijn hele volk klaar komt tot de overwinning, haalt hij eerst de gemeente thuis. En dat wordt hier prachtig gezegd. Zodat we gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Als we in die verwachting van dat vreemdelingschap beleven, zullen we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt en ons oog daarbij alleen maar richten op de Heer Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die voor hem lag, van dat geweldige vooruitzicht, het kruis gedragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ja, wie zich vernedert, zal verhoogd worden. En wie met de Heer Jezus wandelt, zal vrucht voor hem dragen. En eens zal hij dan zeggen, goede en getrouwe dienstknecht, dienstmaagd, ga in de vreugde van je Heer. Verwachten we dat hemelse vaderland? Verwachten we die stad met fundamenten waarvan God de bouwmeester is? Zoals ook die oud-testamentische gelovigen dat verwacht hebben. Wat moet dat zijn? Wanneer we eenmaal hem zullen ontmoeten. Ik wens u toe dat u in dat geloof, al zien we het maar uit de verte, stand houdt. Totdat hij komt en we met hem verenigd zullen zijn. Amen.